Goedemorgen. We openen de Bijbel met elkaar in Genesis 22, zoals al gelezen. Genesis 22 en we lezen vanaf vers 1 tot en met vers 19. Genesis 22. En we lezen daar, en het gebeurde na deze dingen, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel? Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt er heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Berseba. En Abraham bleef in Berseba wonen. Tot zover dit gedeelte. Zullen we nog samen bidden. Vader, we komen tot u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. En we willen u danken dat we de Bijbel open hebben op dit moment. Heer, en we hebben verlangen dat u tot ons spreekt, Heer, vanuit uw woord. Heer, ik bid dat u ons geopende harten geeft, zodat we uw woord kunnen ontvangen. Zodat het ook zal doen, Heere, wat u behaagt. Dat het ook iets zal doen in ons leven, Heere. Dat we niet alleen zeggen van, het was een fijne preek, of een mooie preek, of een niet zo'n mooie preek. Of een slechte preek, Heere. Dat we niet zullen beoordelen in de eerste plaats, maar dat het iets zal doen in ons leven, Heere. Dat is zo'n gebed. Ook voor mezelf en voor mijn broeders en zusters. Voor ons allemaal zoals we hier zitten, Heere. Spreek, o God, met uw heilig woord. En dat ons hart u hoort. Heer, help mij om uw woord te verklaren, om het uit te leggen. Heer, En dat het ook geordend, Heere, voor onze ogen gesteld zal worden. Heere, we zijn afhankelijk van U in alles. En we zien ook op U. En we danken U dat U spreekt door Uw woord. En dat U zegt dat Uw woord nooit leeg tot U zal terugkeren. Maar dat het altijd zal doen wat U behaagt. Dank U wel in Jezus' naam. Amen. Goed, we hebben hier een bijzonder gedeelte voor ons liggen. Genesis 22. En ik moest denken aan... ik was eens samen met mijn vrouw, toen nog verloofde, vriendin, in Zwitserland, samen met mijn ouders. En toen gingen we een rondje lopen. En dat was even een kort rondje van de camping af. En we hadden geen water bij ons. En op een gegeven moment kregen we dorst. En toen zagen we een sproeier staan. Maar niet een normale sproeier die wij hebben in de tuin, hè, die zo in de weer gaat. Maar eentje die zo... doet. Dus met een enorme straal en die dan zo langzaam het hele land tot weet ik wat 30 meter of zo besproeit. En maar wij hadden dorst. Maar ja, hoe drink je nou uit zo'n sproeier? Dat valt niet mee, want als je daar je mond boven zet, dan gaat die dwars door je heen, denk ik. Dus dan moet je een, of een hele grote afstand nemen en dan daar wat opvangen. Nou, daar moest ik aan denken als we dit gedeelte voor ons hebben, dat er zit zoveel in dit gedeelte. Dat we dit niet allemaal tot ons kunnen nemen. Dat ik niet alles wat er in dit gedeelte zit kan uitschilderen deze ochtend. Maar ik wil vanochtend met elkaar nadenken over een stukje wat hierin zit. En dat is beproeving en het nut van beproevingen. En voordat we nadenken over het nut van beproeving, wil ik heel in het kort als een soort inleiding... Eerst nadenken van, ja, wat is nou beproeving? En waarom doet God, ja, waarom beproeft Hij ons? Want we lezen dus in vers 1 dat God Abraham op de proef stelt. Op een hele bizarre manier. Namelijk zijn zoon, om zijn zoon te offeren. God stelt Abraham op de proef. Dus daar denken we eerst over na, van wat is nou beproeving? Wat is het verschil tussen verzoeking en beproeving? Verschil tussen tuchtiging, lijden, beproeving, verzoeking. En dan zullen we nadenken over het nut van beproeving. En dan heb ik twee gedachten. En het eerste is de uitwerking van beproeving. Wat werkt beproeving uit? De eerste gedachte is dat het je leert om te volharden in geloof. Het heeft een zuiverende werking in je geloofsleven. En de tweede nut van beproeving is dat we God... en het evangelie beter leren kennen door de beproeving heen. Nou, eerst het verschil tussen verzoeking en beproeving. Dat is belangrijk om te weten. Want we lezen bijvoorbeeld in Jacobus dat God niet verzocht kan worden met het kwaad. En er staat ook hij zelf, God zelf verzoekt niemand. Dus God verzoekt niemand. Wie doet dat wel? Dat is de Satan. Satan is erop uit om ons te verzoeken en om ons... te laten vallen, te laten struikelen, zodat we krachteloos worden en zodat we totaal geen zicht meer hebben op God. En je zou kunnen zeggen, verzoeking is vlees wat wordt getest. Dus bijvoorbeeld, die wordt geprikkeld om te zondigen. Daar is de boze op uit, om ons te laten zondigen en om ons te laten vallen, om ons krachteloos te maken, om ons als het ware kapot te maken. Dat is verzoeking. Maar God zelf, zegt Jacobus, verzoekt niet met het kwaad. Want er is geen kwaad in hem en God is nooit op uit om ons... kwaad aan te doen. Maar Satan is het wel degelijk. Maar God beproeft wel. En ik heb daar zelf best over nagedacht. Van, ja, God beproeft wel. Wat is dan het verschil tussen verzoeking, beproeving? Maar beproeving is geloof wat wordt getest. Geloof wat wordt beproefd. Geloof wat als het ware in het vuur gelegd wordt om het te louteren, om het sterker te maken. Dus beproeving heeft een positief doel. En verzoeking een negatief doel. Verzoeking is vlees wat wordt getest, wat wordt geprikkeld. Beproeving is geloof wat wordt getest, wat wordt geprikkeld en wat sterker gemaakt wordt daardoor. En dus in verzoeking, dat is ook belangrijk om te weten, in verzoeking kan beproeving liggen. Dus ja, Satan kan je verzoeken om je te laten vallen, maar in die verzoeking kan een beproeving liggen. Namelijk om staande te blijven, om te blijven zien op God. En ook in lijden... kan beproeving zitten. En een licht beproeving. Misschien is het wel gewoon altijd zo. Want als wij lijden, dan komt er een vraagteken bij... is God wel in beheer? Kent Hij mij in deze situatie? Is Hij wel echt de God zoals Hij zichzelf openbaart in zijn woord? Dus ook in lijden ligt beproeving. En ook zelfs in tuchtiging, waar Hebreeën 12 over spreekt. Als wij van de weg afdwalen, dat God ons moet tuchtigen, opvoedkundig moet tuchtigen om ons terug te brengen. Ook daarin ligt een bepaalde mate van beproeving. Nou, de vraag rijst dan eigenlijk gelijk van wat is nou beproeving? Ik denk dat je het zou kunnen definiëren met er wordt een vraagteken gezet bij datgene wat je weet, kent over God en zijn belofte. Dus er wordt een vraagteken gezet. Dus als het ware, zoals we hier bij Abraham zien, Abraham had een zoon gekregen, geweldig, God had zijn belofte vervuld, de zoon was gekomen, hij was waarschijnlijk in de wolken, God had zijn belofte vervuld. En dan komt God, notabene, en die zegt, Abraham, offer je zoon, geef hem terug aan mij. En op dat moment stelt God Abraham op de proef en komt er als het ware een vraagteken bij Abraham. Abraham, vertrouw je me nog steeds, ook al vraag ik je liefste van je. Dus dat is beproeving. En het doel van beproeving is positief. Het is om, zodat God inderdaad gaat zien en dat wij Godvrezend zijn, want dat zegt hij ook, daar komen we zo meteen wel bij. Nu weet ik dat u Godvrezend bent, dus inderdaad hij test ons, hij beproeft. En het is ook om ons sterker te maken en om ons een helderder zicht te geven op God en op het evangelie. En daar gaan we met elkaar over nadenken. En het opmerkelijke is dus dat God beproeft. God brengt ons dus in beproeving. Dus God geeft dus moeilijke omstandigheden, waardoor wij dus sterker worden en waardoor ons geloof sterker wordt. En dat is best een bemoedigende gedachte. Want beproeving is niet fijn. Ik bedoel, als je aan Abraham had gevraagd, van nou, toen hij op weg was, Abraham, hoe voel je je? Dan zal hij waarschijnlijk niet gezegd hebben, nou, geweldig, halleluja, prijs de Heer. Hij zal het moeilijk gevonden hebben. En er waren vragen, ongetwijfeld. Maar het is dus, hij wist dat God hem deze vragen stelt. God zei tegen Abraham, Abraham, en Abraham zei, hier ben ik. En God zegt tegen Abraham, ga, offer je zoon in het land Moria op de berg die ik je wijzen zal. Dus Abraham, waarschijnlijk heeft hij er niks van begrepen. En dat is kenmerkend voor beproeving. Hij heeft het niet begrepen van waarom God, u heeft toch deze zoon gegeven. Waarom dan, waarom moet ik hem teruggeven? En hoe zit het dan met de vervulling van de belofte, dat hij de zoon van de belofte is, dat uit hem heel de aarde gezegend zal worden. Dus er kwam een grote vraagteken. En dat God beproeft, dat zien we vaker in de Bijbel. En ik zou daar even een paar voorbeelden van willen laten zien. Dat eerst in Exodus 15 vers 22. Zodat je ook gaat zien, waarom doe ik dit? Zodat je gaat zien dat beproeving hoort bij het normale christelijke leven. Dus beproeving is niet iets geks, iets wat een bepaald aantal christenen overkomt. Nee, het hoort bij het normale christelijke leven. God beproeft jou en mijn geloof. Exodus 15 vers 22. Het volk Israël is door een machtige hand van God uit Egypte geleid. God heeft ze bevrijd en ze hadden Gods machtige handen, Gods machtige daden gezien. Dan komen ze voor de Schelfzee. En God bracht ze daar. Ook opmerkelijk, dat lezen we twee hoofdstukken terug. God zei, keer om, ga naar die plaats. Ik weet even de plaats niet, maar dan lees je in Exodus 13 of 14. Ga naar de plaats bij de zee. En dan komen ze daar en dan is er een zee voor hun en achter hun komt Farao en ze zijn ingesloten. We kennen het verhaal waarschijnlijk. En het volk roept het uit. Zijn we hiervoor verlost om te sterven hier in deze woestijn? En dan gaat God zijn machtige hand laten zien. Dus God baant een weg door de Schelfzee. En ze komen eruit en we weten het, de Egyptenaren zijn ook volgen in het pad en God laat er water op hun storten en het volk Israël, of de Egyptische strijd, de strijdmacht wordt begraven onder de golven. En dan komen ze op, dus aan de andere kant van de Schelfzee, Egypte, Farao is gestorven en ze heffen een lied aan en Miriam die danst met de vrouwen in rijdans en ze zingen en ze zijn blij en ze loven en ze prijzen God. En dat is in 21, daar lezen we, toen zong Mirjam hun ten antwoord, zing voor de Heer, hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter heeft in de zee geworpen. En dan lezen we vers 22. Hierna liet Mozes Israël vanuit de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Dus wat gebeurt er? Ze hadden God machtig hand gezien. God had ze verlost. En ze zijn 3 dagen in de woestijn. Ze zijn nog net op weg, als het ware. Nog maar net op weg op verlossingsgrond. God had ze verlost. Hij ging voor en uit in de wolkolom en de vuurkolom. En ze zijn 3 dagen zonder water. Waarom, God? U heeft ons toch verlost met een doel om uw volk te zijn. Om uw eer en uw heerlijkheid te verkondigen aan heel de aarde. Waarom 3 dagen zonder water? En dan uiteindelijk komen ze bij Mara, vinden ze water. Nou, hoe blij zouden ze geweest zijn? En de eerste die een slokje neemt, die komt erachter dat het water bitter is. Het was water wat niet te drinken was. En dan lezen we in vers 24 dat het volk gaat mopperen. Toen mopperde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij nu drinken? Hij riep tot de Heer en de Heer wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd dat water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven. En daar komt het. En daar heeft hij het op de proef gesteld. Dus God had zijn volk uitgeleid. En ze zijn nog maar net op weg. En ze worden op de proef gesteld. En dat zien we keer op keer op keer op keer in de woestijnreis van het volk Israël. God test hun geloof. En zegt, oké, ik ben je verlosser. Ik ga jou leren in de woestijn van het leven om echt alleen op mij te vertrouwen en niet op je omstandigheden. En dit is misschien wel heel herkenbaar als je net tot geloof bent gekomen, of als je terugkijkt op je geloofsleven. Je bent verlost en je zegt, halleluja, God is groot, hij heeft mij zondaar gered en iedereen moet het weten. En mij kan niks gebeuren, ik heb God aan mijn zijde. Ik ben zijn kind. Ik ben de zijne en hij is de mijne. En dan kom je in het woestijn van het leven en dan valt het tegen. En dan is het moeilijk. En dan wordt het door je omgeving misschien vraagtekens gezet bij je geloof. En dan ga je twijfelen. En dan ga je misschien wel zelfs mopperen. Maar God doet dat. Hij geeft ons geen gebaande weg in instantie. Hij doet dat om ons op de proef te stellen. Om ons te laten leren, als het ware, om alleen op hem te vertrouwen. Want dat is zijn doel. Hij wil dat we worden zoals Christus. Dat we worden als mensen die volledig afhankelijk zijn van hem alleen. En dat gaat door moeilijke situaties heen. Dat lezen we hier dus. Maar wat ik dus hiermee wil zeggen is, God zelf leidde hun dus naar die plaats Mara. En zorgde ervoor dat ze 3 dagen geen water hadden. En stelde hun dus op de proef. Dus God deed dat zelf. Volgende voorbeeld in Deuteronomium 13, vers 1 en 4. Dat is het laatste voorbeeld om te bewijzen dat God ons op de proef stelt. Dat God ons geloof beproeft. Deuteronomium 13, vers 1 tot en met 4. En fijn dat u meeleest. Het is goed om samen ook door het woord heen te gaan. Deuteronomium 13. Daar lezen we. Daar zegt Mozes tegen het volk. Als u in uw midden een profeet opstaat, of iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder geeft, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had komt, en hij zegt, laten we achter andere goden aangaan, die u niet kent, laten we die dienen. Dus even voor de helderheid, God zegt hier, door de mond van Mozes, als in uw midden een profeet opstaat. Dus het volk is het volk, er komt een profeet, een man van God, die zich uitgeeft als man van God, en die iemand, die profeet doet zelfs, die heeft dromen en die doet tekenen en wonderen. En dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken heeft, komt. En dan zegt hij, laten we achteraan de goden aangaan. Dus hij zegt, ik ben een profeet van God. Hij doet zelfs tekenen en wonderen. Hij heeft zelfs dromen van God. Of in ieder geval, hij heeft dromen en hij heeft tekenen en wonderen. Maar datgene wat hij doet en waarvoor hij zich uitgeeft, dat strookt niet met wat hij zegt. Want hij zegt namelijk, laten we achter andere goden aangaan. Dus dat gaat tegen Gods woord in. Luister dan niet naar de woorden van die profeet, of naar hem die dromen heeft. En dan komt het, want de Heere, uw God, stelt u dan op de proef. Om te weten of u de Heere, uw God, lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. En ik begrijp het niet, maar dit is bijzonder. God geeft dus een valse profeet te midden van het volk om zijn volk op de proef te stellen. Nou, daar kunnen we misschien in deze tijd wel wat van leren. Ook als we kijken naar kerkelijk Nederland of wereldwijd, hoeveel valse profeten er zijn. Maar op de een of andere manier laat God het toe of geeft hij het om zijn kinderen op de proef te stellen. Of wij met heel ons hart hem volgen. Ongeacht of de tekenen, wonderen, noem het maar op zijn. Maar of wij hem volgen en hem met heel ons hart liefhebben en achter hem aangaan. Dus niet luisteren naar valse profeten, ondanks dat ze grote tekenen en wonderen doen. Dus ik denk dat we genoeg hebben gezien dat God degene is die die dingen geeft in ons leven om ons op de proef te stellen. Om ons geloof te testen en om te weten wat er in ons hart is, zodat we de Heere zullen dienen met heel ons hart. Nou, twee uitwerkingen. We gaan weer terug naar Genesis 22. Twee uitwerkingen wat beproeving op ons leven heeft. Kijk, het is goed om te weten dat Abraham Isaac had gekregen van God als vervulling van de belofte. En we lezen in even een paar bladzijden terug. Het is even wat bladeren, maar het is goed om in het woord te zijn. Genesis 17, vers 15. Daar lezen we dat God aankondigt aan Abraham. Vers 15, God zegt tegen Abraham, u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarah noemen. Sarai niet meer, maar haar naam zal Sarah zijn, want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volk uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden en zal Sarah die 90 is baren. En Abraham zei tegen God, oog, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven, de zoon van het vlees. God zei, integendeel, uw vrouw Sarah zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Tot zover. En dan lezen we een paar hoofdstukken verder, Genesis 21, dat Isaac wordt geboren. Genesis 21, de Heere nu zag om naar Sarah zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Sarah werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sarah hem gebaard had, de naam Isaac. Dus Isaac was wel degelijk de zoon van de belofte. Dus het was niet zo dat Abraham een zoon zou krijgen en misschien dat er nog wel een andere zoon zou krijgen waardoor God de lijn van de belofte zou vervullen. Nee, Isaac werd met name genoemd, was de zoon van de belofte. En dan komt de beproeving. God zegt, offer die zoon als een brandoffer voor mijn aangezicht. En dan komen we bij ons eerste punt. Je leert volharden in geloof. Het maakt je geloof sterker als je beproefd wordt. De vraag die onmiddellijk bij Abraham heeft is gerezen. Ik vul het in, ben me van bewust, maar het kan haast niet anders. Van hoe zit het nou met de belofte? Maar God, dit kunt u toch niet vragen. De zoon van de belofte, waardoor u heel de aarde zal zegenen. Waar de belofte verlosser uit zal voortkomen. Moet ik hem doden, moet ik hem offeren? Maar hij gaat. Abraham gaat. Hij staat 's ochtends vroeg op. Neemt zijn zoon, twee knechten mee, zadelt zijn ezel, klooft hout voor het brandoffer en gaat naar de plaats die God hem genoemd heeft. En ze zijn 3 dagen onderweg. En dan vers 5. Abraham zegt tegen zijn knecht, blijven jullie hier bij de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Dus Abraham, God had gezegd, je moet hem offeren. Abraham zegt, wij zullen terugkeren. Dus zijn geloof wordt beproefd van, oké, gaat God zijn belofte dan wel vervullen? Is God wel betrouwbaar dat datgene wat hij beloofd heeft, dat het ook uit zou komen? Abraham is en blijft daar volkomen zeker van. Maar zal hij het begrepen hebben hoe God dan de oplossing zal geven? Hij moet hem offeren, hij zal sterven. Maar toch zal God, zullen ze bij hem terugkeren. Zou Abraham dat helder gehad hebben, denk je? Hoe dat precies gegaan zou, ik denk het niet. Hij zou het niet helder gehad hebben. Maar hij wist wel, God, zijn beloften zijn waar. God is geen man dat hij liegen zou. God doet wat hij belooft. En op de een of andere manier gaat God geven wat hij heeft beloofd. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Wij leren om te volharden in geloof zonder het te begrijpen. Want wij willen altijd begrijpen. Als ik naar mezelf kijk, als we God maar begrijpen, dan kan ik hem wel vertrouwen. Maar God zegt nee, ook als je mij niet begrijpt, vertrouw je me dan nog. En dat is belangrijk. Dat we God laten zijn en zeggen van, oké, Heere, al begrijp ik u niet en al is deze weg moeilijk. En al snap ik helemaal niet hoe u dit allemaal gaat uitwerken, want ik moet hem offeren en het is de zoon van de belofte. Maar toch blijf ik vertrouwen en Abraham zegt in geloof, we zullen bij jullie terugkeren. Want God gaat altijd door met datgene wat hij heeft gezegd en wat hij heeft beloofd. Hij volhardt dus in geloof. Dan gaan we verder. Hij neemt het hout voor het brandoffer, legt het op zijn zoon Isaac en samen gaan ze de berg op. Het offer, het altaar wordt gebouwd. En Abraham, en je moet je het voorstellen, het offer wordt gebouwd, ze bouwen samen het offer, ze stapelen waarschijnlijk stenen op elkaar en er wordt een plateau gemaakt. En het hout wat op de rug van Isaac was, wordt op het altaar gelegd. En dan staat er dat Abraham zijn zoon Isaac vastbindt. Zie Isaac staan, hij staat daar en Abraham doet een touw om zijn benen waarschijnlijk en misschien om zijn armen en hij pakt zijn zoon en hij legt hem op het altaar. En God grijpt nog niet in. God grijpt nog niet in. Abraham strekt zijn hand uit. Neemt het mes om zijn zoon te slachten. En als het ware op het punt. Je gaat wel overdenken, telefoon. Op het moment dat Abraham hem in zijn gedachten als het ware heeft geslacht. En als het ware het mes neerhaalt, op dat moment zegt God, oké, stop. Nu weet ik dat je Godvrezend bent. En uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Abraham volhardde dus in geloof, ondanks dat hij het niet zag. En dus God zegt als het ware, Abraham, ja, ik heb de zoon van belofte gegeven en je hebt hem lief. Je enige zoon die je lief hebt. Maar ik wil alles van jou. Ik wil niet dat er iets is wat mij vervangt. Ik wil dat jij volledig Godvrezend bent. Dus niet afhankelijk bent van iets anders dan van mij. En dat is denk de les in eerste instantie als het gaat over volharden in geloof. Dat God wil dat wij alleen op hem vertrouwen. Dat wij waarachtig Godvrezend zijn. Godvrezend betekent dat we hem vrezen, ontzag hebben voor hem en dat hij de eerste plaats heeft in ons leven. En het kan best zo zijn dat Abraham was natuurlijk blij met zijn zoon en hij had hem lief en dat was de vervulling van de belofte. Maar dat Abraham best vast zat aan zijn zoon. En God zegt van, ik wil alles van jou. En dat wil hij ook van ons. Hij wil dat wij alleen uit hem putten. Dat wij hem als onze enige bron hebben. En dat wij los zijn van alles, wat zelfs zijn gaven, zelfs zijn allerbeste gaven, maar dat wij niks, geen voldoening halen in iets buiten hem. Tuurlijk genieten we van de scheppingen, genieten we van onze kinderen, genieten we van ons huwelijk, genieten we van relaties, noem maar op. Maar dat God onze bron is, dat we waarachtig Godvrezend zijn. En dat geloof beproeft hij dus. Dus het is als het ware dat God het vuur opstookt en het geloof van ons in het vuur legt, zoals men goud loutert en alles wat niet volledig Godvrezend is, alle ongeloof, alle wantrouwen misschien wat we hebben naar God, dat eruit komt en dat daarmee gedeeld wordt. En dat we tot een punt komen dat we zeggen, oké, Heer, het maakt me niet uit wat er zal gebeuren, hoe het zal gaan, ik vertrouw u en ik hou me vast aan u. Dat is wat God wil met ieder van ons. En daartoe gebruikt hij ook de beproevingen in ons leven. Als het ware, stel dat je financiële problemen hebt en je bankrekening staat op nul en je weet dat er nog rekeningen komen. Vertrouw je God dan dat hij zal voorzien? Ook al begrijp je de uitkomst niet. Blijf je vasthouden aan God van, ja, Heere, waarschijnlijk is dit weer een kans om op u te vertrouwen en leidt u dit op mijn weg, zodat u kunt zien dat ik Godvrezend ben en dat ik beproefd na de beproeving ook de uitkomst zien, maar dat ik op u alleen vertrouw. God, geef dus die moeilijke situaties dat wij het niet begrijpen, zodat we alleen op hem zullen vertrouwen, zodat hij zal zien dat we Godvrezend zijn. En dat is mooi, hè? Want als goud gelouterd wordt, dan komt de viezigheid eruit en dan blijft er puur goud over. Al het ongeloof, al het wantrouwen, alle oude patronen wil hij er dus uithalen door ons geloof op de proef te stellen. Zodat we sterker worden. Zodat we in de volgende keer, als er een moeilijke omstandigheid komt, zeggen van ja, maar ik blijf op de Heere vertrouwen. Want hij heeft de vorige keer ook uitkomst gegeven. En hij is betrouwbaar, ook al snap ik er helemaal niks van. Het tweede aspect, het nut van beproeving, is dat we door de beproeving heen God beter leren kennen. En ook het evangelie in een diepere mate gaan leren kennen. Nou, je zegt misschien, waar haal je dat vandaan? Nou, in deze beproeving zien we dat God in plaats van Isaac een ander offer geeft. Dus God zegt tegen Abraham, stop. En de Heere voorziet in een ander offer. Niet de zoon van de belofte wordt geofferd, maar een ram wordt geofferd. Nou, en ik denk dat je blind moet zijn om niet te zien dat dit heenwijst naar de Heer Jezus en naar zijn offer. Dus God laat Abraham hier zien van, ja, eigenlijk moet je zoon sterven. Eigenlijk moeten we allemaal sterven en geofferd worden om de straf te dragen voor de zonde. Maar ik zal voorzien in een brandoffer. En er staat een ram in de struiken met zijn horens vast in de struikgewas, zodat hij dus ook niet beschadigd was. En het moest een volkomen lam zijn. En dat lam, of die ram, wordt geofferd. Een prachtig plaatje van het evangelie. En ongetwijfeld heeft Abraham daar iets van gezien. Van ja, u hebt recht op ons. Wij moeten inderdaad geofferd worden voor u. En zelfs het beste wat ik heb, mijn liefste zoon, is ja, voor u bestemd. Maar prijs God, hij voorzag zelf in een ram. Prijs de Heer, hij zorgt zelf voor verlossing. Hij zorgde voor het ram ten brandoffer. Dus Abraham zag iets meer van Gods heerlijkheid, van Gods weg van de verlossing. Want er staat namelijk zelf, de Heer Jezus zegt, Abraham heeft mijn dag gezien. Dat is best opmerkelijk. God, Jezus zegt zelf, van Abraham heeft dus gezien dat Jezus zou komen, de Zoon van God, als verlossing voor de zonde. En ik ben er zelf van overtuigd dat ook door deze geschiedenis God hem iets heeft laten zien van ja, op deze manier ga ik het doen. Er komt een ander in de plaats van jouw zoon. In de plaats van jou. Maar nog, dat is het eerste waardoor Abraham iets meer zag van God en zijn evangelie. Maar het tweede plaatje wat erin zit is nog dieper. En dat is dat we, als we weer even teruglezen in vers 2, daar zien we een plaatje van dat God zegt, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt. Nou, ongetwijfeld komt er in je gedachten de uitspraak van God die uit de hemel kwam toen zijn zoon net opstond uit het water, toen hij gedoopt was. En dat God zegt, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehaag heb. Die ik lief heb, waar ik me in verlustig. En we zien hier een enorm plaatje van de vader en de zoon die samen op weg gaan om het offer te brengen. Abraham, de vader van de geliefde zoon. Zijn enige die hij lief heeft, moet hem offeren als een brandoffer. En ze staan 's ochtends vroeg op. En Abraham klooft het hout voor het brandoffer. En ze komen op de plek waar ze moeten offeren. En dan neemt Abraham, de vader, het hout voor het brandoffer en hij legt het op zijn zoon. Zie je het? De vader legt het hout op zijn zoon. God, de vader, legt het kruis op de rug van zijn zoon. En ze gingen beide samen, vader en zoon, de heuvel op. Trouwens, de berg Moria is ook de tempelberg, en waar dus de vele offers gebracht werden onder het oude verbond. En een uitloper van de tempelberg is Golgotha. En we zien 2000 jaar later dat God de Vader met zijn zoon Golgotha, de berg opgaat. Met de zoon met het hout op zijn rug. En de vader het vuur en het mes in zijn hand. En zo gingen zij beiden samen. En hier zien we dat Isaac zegt, vader, waar is het? Hier is het vuur, het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zegt, God zal zelf voorzien. En we horen de Heer Jezus zeggen, vader, als het mogelijk is, laat de drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En samen beklimmen ze Golgotha, vader en zoon. En God, ja, voorziet dus in het altaar. En God bindt zijn zoon, Jezus, aan het kruis. En de spijkers worden door zijn handen geslagen. En zoals Abraham Isaac op het altaar legt, bovenop het hout, zo hing God zijn zoon, zijn enige die hij lief had, aan het kruis van Golgotha. En God zelf nam het mes en het vuur. En God zelf hief zijn hand op. En er was geen stop tot hiertoe. Nee, want het moest gebeuren. En Gods hand ging wel naar beneden. En het mes raakte wel. En God verbrijzelde zijn zoon. Zijn enige zoon. Die hij lief had. God zelf voorzag in een ram voor het brandoffer. Voor onze plaats. Dus wat we hier zien is dat door de beproeving heen van Abraham, we een prachtig plaatje krijgen van het evangelie. En van de diepte van het evangelie. Dat God zelf voorziet. God zelf is in onze plaats gegaan. Hij zelf heeft onze zonde op zich genomen. En heeft de helse pijn en de helse toorn van God gedragen tot in de dood. En is als een slachtoffer en als een offergave tot een aangename geur voor God voor ons geofferd. Zodat wij niet geofferd hoeven te worden. Zodat wij niet voor eeuwig hoeven te lijden in het helse vuur om de straf te betalen die we nooit kunnen betalen, waardoor het dus eeuwig is. Maar hij nam het op zich. En door deze beproeving kreeg Abraham dus een dieper zicht op het evangelie, een dieper plaatje van het plaatsvervangende werk van Christus. En zo is het ook met ons, als wij door de moeite heen gaan, door de beproevingen heen gaan. God doet dat om ons te zuiveren, ja. Om ons geloof te testen, zodat het sterker wordt. Om ons meer en meer te vormen, maar ook om zichzelf meer aan ons te openbaren. Dus als je in die strijd zit van het leven, en misschien in de financiële problemen, of met je baan, of op je werk, of je voet, noem het maar op, vul het maar in de relationele sfeer. God doet alle dingen meewerken te goede, zoals we in Romeinen 8 lezen. Maar deze beproeving heeft ook als doel, zodat God zich meer in jou kan openbaren. Zodat je meer je eigen zwakheid gaat zien. En meer gaat zien van, ja Heer, u bent God. En u bent een heerlijk God en ik vertrouw me toe aan u. En ook dat je dieper gaat zien wat het evangelie is. Dat God zelf jouw verlosser is. En dat God zelf voor jou heeft geleden. En dat hij van nature dus verlosser is. Dus conclusie. God beproeft. En hij doet dat om je sterker te maken. Om je alles wat ongeloof is, om dat eruit te zuiveren, zodat je geloof sterker wordt. Het is een manier om zijn kinderen te vormen. En daarom zegt Jacobus waarschijnlijk ook, acht het voor enkel vreugde, mijn broeders, als je in velerlei verzoeking valt. Dat is dan verzoeking, hè? Wat Satan doet in je leven. Wat mensen je misschien aandoen. Verzoeking. Maar hij zegt dan, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Het zorgt ervoor dat je volhardt in geloof. Dat je vast blijft houden, ondanks dat je het niet voelt en niet ziet. Zalig is de man of de vrouw die verzoeking verdraagt. En ook in de beproeving stand houdt. Want als hij beproefd gebleken is, dus als God ook over jou zegt, ja, nu weet ik dat je Godvrezend bent. En dat je mij van harte lief hebt. Dat je mij van harte wil dienen. Ondanks dat je het misschien niet ziet op dit moment. Als je beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die de Heer beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Dus ik wil je aanmoedigen. Word je op dit moment beproefd? Ben je in het vuur op dit moment? Van Gods louterende genade. Hou vol. Houd stand. En weet dat het een enorme vrucht in je geloofsleven tot stand brengt. Dat je leert om te vertrouwen en om te zien, ondanks dat de omstandigheden er niet naar zijn. En het zorgt ervoor dat je een diepe besef krijgt van Gods verlossing en van wie God is. Hoe vaak zeggen we wel niet tegen elkaar, het is moeilijk, het is pittig wat ons overkomt. Maar ik heb de nabijheid van de Heer nog nooit zo ervaren als in deze tijd. Je ziet meer van God. En hoe geweldig is het wel niet als je financiële problemen hebt. En je zegt, oké, Heer, ik vertrouw op u, maar ik heb het nodig. Help me, red me uit. Ik hou me vast aan u en aan uw belofte. U heeft gezegd dat ik me niet bezorgd hoef te maken over datgene waar ik me mee zal kleden, mee zal voeden. Dat ik moet kijken naar de musjes, dat ik niet bezorgd moet zijn. Hoe heerlijk is het wel niet als God dan voorziet. En dat je zegt van, Heer, geweldig, ik heb meer van u gezien. Meer van uw trouw, Heer, u bent betrouwbaar. Dus dat werkt het ook uit. Dus verzoeking, beproeving, lijden, moeite. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, dat zouden we eigenlijk als een vriend moeten omarmen. De moeite en de strijd van het leven als een vriend omarmen. Omdat je weet dat dit Gods middel is om ons te vormen en om ons te kneden. Amen. Laten we samen danken. Heren, het is misschien een heel diep onderwerp en ik heb er misschien heel gebrekkig woord aan kunnen geven. Heren, maar we hebben wel iets gezien van ja, hoe u omgaat met uw kinderen, wat uw normale weg is die u gaat met uw kinderen. Heren, we willen u ook danken voor de beproeving die u ook op ons pad brengt. Heren, dank u wel dat u ons ook in die zin niet spaart, omdat u ons te lief heeft om ons zo te laten zoals we zijn. Heren, we danken u dat u er zelf bij betrokken bent om ons geloof sterker te maken in u, ondanks dat wij het niet zien. Heren, dank u wel dat dus het niet abnormaal is, dat als we het even niet zien en niet voelen en niet ervaren, omdat het heel goed een beproeving van u kan zijn. Heren, dank u wel dat u zo met ons handelt. En heren, daarom willen we ook daarin vreugde scheppen, ondanks de moeite en ondanks de strijd, ondanks de beproeving, heren. Willen we u loven en prijzen. Ondanks dat we er niks bij voelen. Heer, ik vind het zo'n mooie uitspraak dat u het meest verheerlijk wordt. Als we u blijven prijzen, ondanks dat we er niks van zien en niks van voelen. Heer, en zo willen we zijn. Heer, we willen een volk zijn, mensen zijn. Die vast blijven houden, Heer, ondanks de moeilijke omstandigheden. En we willen ook, Heer, dat de mensen aan ons leven kunnen zien. Juist in die moeilijke periodes, Heer. Dat we vast blijven houden. Omdat u de waarachtige God bent. Omdat u de ik ben bent. Heer, u verandert niet. U bent onveranderlijk. En u bent onzagwekkelijk wijs. En goed. En trouw. Heer, en daar willen we ons aan vast klampen. Ook al zien we het op dit moment niet. Heer, ik bid voor mijn broeders en zusters die op dat moment in beproeving zitten. Heer, wilt u hen vormen en kneden. En dat ze een dieper besef en plaatje krijgen van wie u bent, Heer. Dat we in de beproeving u beter leren kennen. En meer zicht krijgen op het offer en op het werk van de Heer Jezus. Heer, net zoals Abraham, Heer, die een diepe zicht kreeg. Ook op uw verlossingswerk. Door zijn lijden en beproeving heen. Heer, ga zo uw weg met ons. En dat de wereld zal zien, Heer, dat het ons niet gaat om aardse rijkdom of welvaart of geluk of gezondheid. Heer, maar dat het ons gaat om u alleen. Heer, we willen u alleen. We willen ons met ons hele hart aan u geven, Heer. U liefhebben met heel ons hart, heel ons verstand en al onze kracht. Heer, help ons, leid ons door uw Heilige Geest. En verheerlijk uw naam, Heer, ook in de moeilijkheid.